Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Iedereen die via internet deze dienst beluistert of via de kerktelefoon, van harte welkom in de Koepelkerk. Namens de kerkraad heb ik maar heel weinig mededelingen. De eerste mededeling is: de collecte is bestemd voor de Theologische Universiteit. En de tweede mededeling, dat gaat over de voorgangers. Vanmorgen is dat dominee Hans Schever te Wageningen. En vanmiddag is dat dominee De Haan. En die is vandaag ook jarig. Dat zijn de mededelingen van de kerkraad. We wensen u een gezegende dienst.
Een hele goede morgen, broeders en zusters. Met enige weemoed sta ik hier, want het zal naar alle waarschijnlijkheid wel een hele lange tijd duren voordat ik hier weer sta. Wij gaan verhuizen naar Kampen als gezin en dat betekent dat ik de Wageningse omgeving en het ruilrooster wat we binnen de klasjes hadden en de ruilbuurten, ja, daar moet ik uitstappen. En dat betekent dat ik waarschijnlijk dus hier voorlopig voor de laatste keer ben. En dat vervult je altijd wel met enige weemoed als je dan zo om je heen kijkt en de gezichten ziet die toch ook wel voor een deel wat vertrouwd zijn geworden. Ik geef toe voor een heel groot deel ook niet, want u bent met nogal wat mensen. Maar goed, dus de laatste voorlopig. We staan stil in vervolg bij afgelopen zondagmiddag. Toen hebben we hier gelezen uit de Bijbel uit 2 Samuel 11. De geschiedenis van David die overspel pleegt met Batseba en de man van Batseba laat vermoorden. Nu hoofdstuk 12. We willen straks als eerste lied met elkaar zingen, lied 437, vers 1, 2 en 3. En dat is tegelijk een schuldbelijdenislied. Laten we nu de dienst beginnen in de naam van God en daarbij gaan staan. Wij spreken uit en belijden openlijk dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. En het is deze God die ons groet vanmorgen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met zijn Heilige Geest. Amen. Nu we ons zo eerlijk voor God gesteld hebben, willen we ook luisteren naar Gods evangelie. Handelingen 10, 43, daar staat het volgende. Van hem, Jezus Christus, getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonde krijgt. En dat wil ik uitwerken door met u een gedeelte te lezen uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5, artikel 4 en 5. En daarin komen we ook weer David tegen over wie het gaat en ging vorige week. Gods macht, waardoor hij de ware gelovigen in genade bevestigt en bewaart, is zo groot dat ze niet door het vlees overwonnen kan worden. Toch werkt God bij de leiding van hun leven niet altijd zo in de bekeerde dat ze in sommige gevallen door hun eigen schuld niet zouden kunnen afdwalen van de weg waarop ze genadigd geleid worden. Ze worden dan verleid door hun zondige begeerte en volgen die. Daarom moeten ze voortdurend waken en bidden dat ze niet in verzoekingen geleid worden. Wanneer ze dit niet doen, bestaat niet alleen de mogelijkheid dat ze door het vlees, de wereld en de Satan meegesleept worden en tot zware en afschuwelijke zonden gebracht worden, maar het gebeurt ook werkelijk dat ze daarin, en God laat dit rechtvaardig toe, soms worden meegesleept. Dat wordt ons duidelijk aangetoond in de schrift waar beschreven staat hoe treurig David, Petrus en andere heiligen in zonde gevallen zijn. Met zulke grove zonden wekken ze Gods toorn in hoge mate op. Ze verdienen opnieuw de dood. Ze bedroeven de Heilige Geest. Ze oefenen zich door een tijd lang niet meer in het geloof. Ze brengen grote schade toe aan hun geweten en ervaren soms voor een tijd de genade niet meer. Pas wanneer zij door ernstig berouw op de goede weg terugkeren, doet God zijn vaderlijk aangezicht weer over hen lichten. Laten we nu samen lezen over dat licht van Gods genade wat over ons straalt en wat ons vernieuwen wil. Want dat is waarom we ook bij elkaar zitten. God zelf bezielt ons met zijn Heilige Geest om tegen de zonde te strijden, te vechten en te overwinnen. Gezang 249, vers 1 en vers 3 uit het liedboek voor de kerk. Laten wij samen bidden. Heer onze Heer, Hoe heerlijk is uw naam op heel deze aarde. Hoe krachtig schijnt uw licht over de volk, over de mensen. Hoe reddend is uw evangelie voor zondaars. In die redding verheugen wij ons, Vader. Omdat we weten en beseffen dat u echt van ons houdt. Niet een beetje, niet voor zover we doen wat u vraagt, maar u houdt van ons. En dat grote wonder kan ons heel blij maken. U wilt ons als uw kinderen laten leven. U geeft ons uw Heilige Geest. We zijn bevrijd, schoongewassen, nieuwe mensen. En dat doet u bij ieder die gelooft. Heer, wij danken u voor uw intense betrokkenheid bij ons leven. Het komt regelmatig voor dat wij u helemaal niet zo intens betrekken bij ons leven. Maar u bent het wel. U woont in ons door uw geest. Geef, Vader, dat wij van die goedheid van u vanmorgen weer iets mogen ontdekken. Als we samen de Bijbel open doen. Geef ons inzicht en verstand. Liefde en openheid om te luisteren. Zegen zo deze samenkomst. Het zingen. Het bidden. In Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd, we gaan verder met de geschiedenis van David. 2 Samuel 12. En voor iedereen die wellicht vorige week er niet was of zich dat nog wel te binnen wil brengen. Ik begreep dat er op de site van de Koepelkerk de samenvatting staat. Zowel van de vorige keer en ik hoop ook van deze keer. Wees Samuel 12 en ik begin bij het laatste vers van vers 11 waar we vorige week gestopt zijn. Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David gedaan had. Hij stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens 2 mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had veel geiten, schapen, runderen. De arme man had niet meer dan 1 lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood, dronk uit zijn beker, sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger 1 van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor. David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Nathan, zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet, verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. Toen zei Nathan, die man, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik was het die je zalfde tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Haver en goed van je Heer en de vrouwen van je Heer erbij heb ik jou in de schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik er nog het een en ander aan toevoegen. Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De Hethiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. Wel nu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de Heer. Je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt in het diepste geheim gehandeld, maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht. David antwoordde Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heer. Toen zei Nathan: de Heer vergeeft u die zonde en u zult niet sterven. Maar omdat u de vijanden van de Heer aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven. Daarop ging Nathan naar huis. De Heer trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had met een dodelijke ziekte. David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng, legde zich 's nachts op de grond te slapen. De hovelingen probeerden hem ertoe te bewegen van de grond op te staan, maar hij weigerde en hij wilde ook geen eten aannemen. Na 7 dagen stierf het kind. Davids dienaren durfden hem niet te zeggen dat het kind was gestorven. Ze zeiden tegen elkaar: toen het kind nog leefde, wilde hij al niet naar ons luisteren. Hoe kunnen we hem dan zeggen dat het gestorven is? Hij zal een ongeluk begaan. David zag zijn dienaren met elkaar fluisteren. Hij begreep dat het kind gestorven was en vroeg hun: is mijn kind dood? Ja, het is gestorven, antwoordden ze. David stond van de grond op, nam een bad, wreef zich in met olie en trok andere kleren aan. Hij ging het huis van de Heer binnen en knielde. Daarna ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen. Zijn dienaren vroegen hem: hoe kunt u dat nu doen? Toen het kind nog leefde, vastte u en stortte u tranen. Maar nu het gestorven is, staat u op en gaat u eten. Hij antwoordde: toen het kind nog leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik dacht: wie weet is de Heer me genadig en blijft het kind in leven. Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen. Ik ga naar hem toe. Hij komt niet terug bij mij. David troostte zijn vrouw Bathseba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon die hij Salomo noemde. De Heer had het kind lief en gaf het bij monden van de profeet Nathan de naam Jedidja, lieveling van de Heer. Ondertussen had Joab de Ammonieten in Rabba belegerd. Toen hij de koningsburg had omsingeld, liet hij aan David de volgende boodschap overbrengen: ik sta op het punt om Rabba in te nemen. De watertoevoer heb ik afgesneden. Roept u nu de overige soldaten op. Sla uw kamp op bij de stad en neem maar in, zodat de veroveringen van Rabba niet op mijn naam komt te staan. David riep alle soldaten op, ging naar Rabba, viel de stad aan en nam erin. De koning van de Ammonieten nam hij de kroon van het hoofd. Deze kroon, waarin wel een talent aan goud en edelstenen was verwerkt, rustte voortaan op Davids hoofd. Hij voerde een zeer grote buit uit de stad weg. Ook de inwoners van de stad voerde hij weg. En hij stelde hen te werk in steengroeven en steenbakkerijen. Hetzelfde deed hij met alle andere steden van Ammon. Daarna keerde David met het leger, met het hele leger, naar Jeruzalem terug. Tot zover. Broeders en zusters, ik heb lang geworsteld met dit hoofdstuk. Want er sterft een kind. En als er iets is wat ik moeilijk vind, dan is het wel het sterven van een kind. En ik vermoed dat wij daar allemaal wel iets van herkennen, misschien zelfs wel heel veel. Als je zelf vader of moeder bent en nachten gewaakt hebt toen je zoontje of je dochtertje ziek was, koorts had, in het ziekenhuis lag. Er sterft een kind. Vorige week ging het over moord en doodslag, overspel, door David, de gezalfde koning van God. Afschuwelijk, ernstig, zeer ernstig, maar het was menselijke schuld. En zeker, dat roept juist de vraag op, waar is God dan? Hier, in dit hoofdstuk, staat Gods handelen centraal. Maar of dit is wat ik wil? Is dit waar ik op hoop? Is dit de God zoals we die in Christus hebben leren kennen? Waarbij een kind sterft? Ook dit staat in de Bijbel. Het is een hoofdstuk in ons heilige boek. En ik heb er lang mee geworsteld. Ik weet niet zeker of ik nu begrijp wat dit hoofdstuk wil zeggen. En ik weet ook niet zeker of het me lukt onder woorden te brengen wat deze geschiedenis wil zeggen. Het enige wat ik kan doen is jullie meenemen in deze geschiedenis. In de hoop en de verwachting dat God zelf door zijn woord spreekt. Het sterven van Davids zoon bij de vrouw van Uria staat centraal. Letterlijk het middelpunt van het hoofdstuk. Het scharnierpunt tussen het eerste deel en het laatste deel. Het eerste deel gaat over de zonde van David. Met als kernzin die woorden van Nathan: u bent die man. Daarna volgt het sterven van dat zoontje. Met als kernzin vers 19, het kind is gestorven. En tenslotte volgt het leven. Met als kernzin vers 25, lieveling van de Heer. De zonde, het sterven en het leven. De zonde. Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David gedaan had. Zo eindigden we vorige week. De Heer ziet wel degelijk wat er gebeurt op aarde. Hij handelt. En zo afwezig als hij leek in hoofdstuk 11, zo aanwezig is hij hier in dit hoofdstuk. Hij stuurt. Direct bij het begin. Hij stuurt. Nadat David allerlei boden en adjudanten had gestuurd, her en der en berichten, is het nu de Heer die een bericht naar David stuurt. Zijn profeet Nathan. Want David, als opperrechter van Israël, moet tot een oordeel komen. Over zichzelf. David dacht zonder God te kunnen. God ziet het niet. God merkt het niet. Dus doe ik wat ik wil. En dat blijkt onwaar, onjuist en onwaarachtig. Het is een dodelijke autonomie, zo blijkt en zal blijken. Maar Nathan gebruikt een omweg, niet rechtstreeks. Een omweg van ongekende intensiteit. Er woonden eens. Is het een sprookje? Of een parabel? Of voelde David aan dat hieronder een echte werkelijkheid schuilging? Zoals trouwens achter elk sprookje en elk verhaal een diepe werkelijkheid schuilt. Maar dat terzijde. Een rijke man en een arme man. Over die rijke man is Nathan snel klaar. Hij heeft veel geiten, schapen, runderen. Punt uit, klaar. Hij bezit veel. Eén zin en daarmee is alles over die kerel te zeggen. De arme krijgt een uitvoerige omschrijving. Met warmte en liefde omringt hij dat ene lammetje wat zij zich konden veroorloven. Als een dochter was het voor hen, onderdeel van de familie. Hij koestert het, zijn enige schamele bezit. En wanneer dan op een dag een gast verschijnt bij de rijke, moet deze natuurlijk een maaltijd bereiken. Dat vereist het gastrecht. Maar zijn rijkdom was hem niet genoeg. Hij neemt het lammetje van de armen. Hetzelfde woord als voor David die Bathseba nam. En nauwelijks is Nathan uitgesproken of David reageert furieus, woedend. Onder aanroeping van de naam van God spreekt hij heel grote woorden. Viervoudig moet het gestolene vergoed worden, dat staat ook in de wet van Mozes. Maar David zegt meer. Er is meer dan die diefstal die David veroordeelt. Het gaat om de attitude, de hartsgesteldheid van die rijke man. Er staat letterlijk, zo'n man is een zoon van de dood. Hij hoort bij het rijk van de dood. Het is een doodsman die het leven kapot maakt. Alzo sprak de hoogste rechter van Israël, de koning zelf, een doodsman is hij. Op dat moment schuift Nathan alle omzichtigheid terzijde. Frontaal stelt hij zich op tegenover David, de profeet, tegenover de koning. U bent die man. De meest harde beschuldiging in één zin. Zonde ontmaskerd. Een zondaar aan het licht gebracht, want tegenover dat nemen van David staat het geven van de Heer. Ik was het die je zalfde. Ik was het die je redde. Ik was het die je van alles gaf. Waarom dan, David? Waarom dan heb jij genomen? Dat is Gods vraag. Een vraag zoals je die niet zo vaak hoort in de Bijbel. Een paar keer, zoals aan Adam. Waar ben je, Adam? Waarom, David? En dat is de vraag die David zelf moet beantwoorden. Waarom? Zoals jij en ik die vraag moeten beantwoorden als het gaat om onze zonde. Waarom doe ik dat? Waarom ben ik boos? Waarom deed ik zo? Waarom wil ik niet? Waarom? In vredesnaam, sterker nog, in Gods naam, waarom? Waarom de zonde? Als je alles uit genade krijgt. Als God belooft dat Hij voor ons alles wil geven wat wij nodig hebben voor lichaam en ziel. Waarom zondigen wij? God vraagt om ons inzicht in deze vraag. Om inzicht in jouw eigen diepste hart. In je eigen attitude. Wel nu, zegt de profeet. Wel nu, zoon van de dood. Dood zal er zijn in je familie, je gezin, je leven. Dood zal er zijn vanwege de zonde, want het loon van de zonde is de dood. En hij schetst de toekomst van Het koningsgeslacht van David. Moord, doodslag, ellende, verdriet in je eigen gezin en familie. De toekomst zal het leren. En Davids reactie is heel kort. Ik heb gezondigd tegen de Heer. Ja. Ja, dat is absoluut de kern. Maar gek genoeg vind ik het ook wel heel erg kort. Erg snel. Erg sumier. Tegen beter weten in, denk ik in elk geval, is dat nou alles? Zeker als je het vervolg leest. Vergeving. Vergeving. Zonder meer, zonder inperking, zonder voorwaarden, op de bekentenis van David volgt vergeving. Misschien omdat David het gewoon echt meende. Hij had de profeet ook kunnen vermoorden. Hij had allerlei uitvluchten kunnen verzinnen. Maar hij capituleert hier. De koning capituleert voor God. Hij zegt hoe het is. En hij krijgt vergeving. Uit genade, de wet van God vereist de doodstraf voor iemand die overspel en moord gepleegd heeft. Onverdiende genade. Het is geen automatisme. Zo lijkt het misschien nog wel eens. Tenminste, bij mezelf denk ik dat nog wel eens. Als ik gewoon bid in mijn gebed, vergeeft u mij mijn zonde, dat ik dan ook automatisch dan ook die vergeving krijg. Een lied als bijvoorbeeld onze in ons kerkboek gezang 156. Zie mij voor u staan, schuldig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van u wil ik zijn. Nou, dan moet het dus ook goed met mij zijn. Ik heb gebeden, ik heb het gevraagd. Klaar is Kees. Maar door zo'n geschiedenis als hier merk je, maar het is een wonder. Het is echt onverdiende genade als je vergeven wordt. Dat de doodstraf niet wordt uitgevoerd. Het eerste deel over de zonde. Het tweede over de dood. Toen zei Nathan, de Heer vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. Maar uw pasgeboren zoon moet sterven. Is dat genade? Is dat de bevrijding waar wij zo op hopen? Hoe bijzonder en ingrijpend het is wat er nu gebeurt, blijkt ook uit de beschrijving. Het kind krijgt inderdaad een dodelijke ziekte. Het sterft niet meteen. En dan David. Wat gaat hij doen? Hij gaat vasten en bidden. Hij verzorgt zichzelf niet meer. Hij heeft maar één doel: bidden tot God. Of het kind toch nog in leven mocht blijven. Hij bidt omdat hij dacht, vers 22, wie weet is de Heer me genadig en blijft het kind leven. Maar het is intussen een rouwperiode van ongekende intensiteit. Nog voordat het kind gestorven is, alle dagen van zijn ziekte. En het commentaar van de hofhouding is veelzeggend. Ze proberen hem overeind te krijgen. Ze zien het als volstrekt abnormaal gedrag van David. En dat is het ook. Het is rouwen terwijl het kind nog leeft. Het is niet alleen maar het waken van een vader bij zijn kleine baby. En ook dit is een van die dingen waar ik lang heb over moeten nadenken. Wat gebeurt hier eigenlijk? En voor mij is de sleutel voor het begrijpen van dit gedeelte de intense rouw van David nog voor de dood van het kind. Wat David daarmee doet is een erkenning van wat hij zelf tegen Nathan gezegd had. Die man die zoiets doet is een zoon van de dood. Zo iemand verkeert in het rijk van de dood. Zijn zonde maakt David dood. In zijn kind, met zijn doodzieke kind, sterft David. Hij is in het dodenrijk, die 6, 7 dagen. En hij moet daardoorheen in vasten en rouwen. Want dat commentaar van de hofhouding maakt precies dat duidelijk. Zijn rouw, nog voordat het kind gestorven is, is buitengewoon. En even wonderlijk is wat er daarna gebeurt. Davids wederopstanding. Als het bericht uiteindelijk bij David binnenkomt dat zijn zoontje gestorven is, het lijkt wel alsof de rouw daarmee afgelopen is. Rouw die normaal gesproken juist had moeten beginnen. Of, zo denken de dienaren, als het zou kunnen, nog intenser zou moeten worden. Omdat de dood nu is ingetreden. Maar juist dan gebeurt dat wonderlijke. David staat op. Gaat zich wassen. Trekt schone kleren aan. En gaat het huis van de Heer binnen. Waarom deed hij dat niet voor die tijd? Waarom nu pas? Hoe kan hij na Gods oordeel over hemzelf, dat hem treft in zijn zoon, zomaar Gods huis binnengaan? Waarom zou hij dat willen? Hoe kan David dat nou doen? En zo vragen die dienaren om hem heen het ook. Broeders en zusters, hier raken we het geheim, het centrum van dit hoofdstuk, volgens mij. De dood van dit kind is geen straf in de zin van zoals wij dat denken. Iemand doet iets fout en dan krijgt hij een klap. Dit gaat veel dieper. Het loon van de zonde is de dood. En Davids zonde moet dat loon ontvangen. De zonde moet weg. Davids zonde mag niet de basis worden voor de toekomst van Israël. Het kind uit overspel geboren kan niet het fundament worden van de dynastie van de koning van Gods volk. Zo wil God zijn volk niet opbouwen. Want God is een God van het leven. Een God die de zonde nooit zal kunnen dulden in zijn nabijheid. De zonde moet weg. En dus ja, wat dus? Er sterft een kind. Een eerstgeborene. Hoe kan God dat doen? En toch is het te snel om te denken aan het Nieuwe Testament, aan Jezus Christus. God deed dat. En niet alleen bij anderen. Zijn eigen enig geboren zoon. Zonde gaat kennelijk zo diep. De dood gaat kennelijk zo diep. dat God daarop geen toekomst wil bouwen. De zonde, de dood, het leven. David troostte zijn vrouw Batseba. En daarmee markeert het hoofdstuk een wending. Een wending ten leven. Na de dood geeft God het leven. Zij is nu niet meer, dat is heel opvallend, de vrouw van Uria, zoals ze steeds genoemd werd tot nu toe. Nee, vanaf dat moment is ze zijn vrouw. Hij troostte zijn vrouw Batseba. De zoon van de dood mag terugkeren in het leven. Krijgt het leven uit genade. En hij troost haar. Hoe? En met welke woorden? Wat zal er besproken zijn tussen haar en hem? Hoe kunnen zij beiden dit verwerken? Het staat er niet. En je kunt er alleen maar naar gissen. Dan krijgen ze een tweede zoon. En deze zoon heet Salomo, vrededrager. Te midden van de onheilsprofetie van Nathan en de dood die zich zal wreken in de dynastie van David, is dit een teken van hoop. En de Heer zelf bevestigt het. Je dit jaar, geliefde, geliefd door God. Het leven keert terug. Sumier beschreven, maar dat is wat er gebeurt. De zonde, de dood, maar in Gods genade het leven. We kunnen nu niet alle hoofdstukken van 2 Samuel die nu volgen doornemen. Maar als je die thuis leest en als je steeds let op de reactie van David op wat er gebeurt, dan zul je merken, er is iets veranderd bij David. Hij is kleiner geworden, minder pretentieus. Het machtsmisbruik van hoofdstuk 11 is er niet meer. En misschien is hij zelfs wel te klein en te voorzichtig op sommige momenten. Maar in elk geval, zijn dictatorgedrag is passé. En als veranderd mens mag David leven. Na de bekendheid, na de bekentenis, door de rouw heen gegaan, krijgt hij het leven terug. En zo besluit het hoofdstuk dan met het vervolg van die veldslag. En ze staan ook onder een ander kopje in de Bijbel. Het voelt misschien zelfs wel een beetje als een anticlimax als je die intense geschiedenis over het sterven van het kind gelezen hebt. Dan ineens gaat het weer over de veldslag. Oh ja, dat was ook zo. We waren daarmee bezig. Er was een oorlog aan de gang. Dat was het grote kader. En de vijanden worden verslagen. Gemeente, tot besluit nog dit. Deze geschiedenis is net als hoofdstuk 11 moeilijk. Niet omdat God zo afwezig is, niet omdat hij alleen lijkt te kijken, nee, hier handelt God. En toch, zoals David zelf het zei tegen zijn knechten, dat hij smeekte en vastte toen het kind nog leefde. Wie weet is de Heer mij genadig en blijft het kind in leven. Hij hoopt dat de genade van God groter is dan de straf van God. Hij wil heel dicht bij God zijn wensen neerleggen. God is groot, misschien kan er toch een toekomst gebouwd worden uit dit kind. Maar God gaat in zijn grootheid een andere weg. Terecht dacht David groot over de Heer. Zo groot dat hij besefte, ik heb God en zijn genade niet in mijn macht. Dat was nu juist mijn probleem. Dat ik zelf wilde bepalen wat ik wilde. Maar genade is, en van genade leven is, erkennen dat ik de genade en het leven niet in mijn greep heb. Dat ik God niet onder controle kan brengen. Precies andersom. Het is de genade van God die mijn leven moet veranderen. En die mij op een ander spoor moet zetten. Genade is geen gebruiksvriendelijk blikje geluk wat je open kunt trekken. Ik moet ontdekken en geloven dat ik echt bij God zoals Hij is. En wat Hij wil, dat ik daar geborgen ben. Dat daar het leven goed zal zijn. En terecht. Dat moet ik leren. Intens, steeds weer, steeds opnieuw. Laten we onszelf daarop richten. Laat deze geschiedenis een hernieuwde kans zijn in je leven. Om je echt aan God in zijn grootheid en liefde, zoals we die in Jezus hebben leren kennen, over te geven. Om te leren leven van zijn genade. Amen. Laten we nu samen zingen woorden uit die psalm van David die hij rondom deze geschiedenis heeft geschreven. Psalm 51, vers 5 en 6. Apostel Paulus brengt dat wat God van ons vraagt onder woorden in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 13. Wees elkaar niet schuldig behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. Want, en dan komen geboden die in deze achtergrond van 2 Samuel 11 en 12 heel pregnant klinken. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Omkleed u met de Heer Jezus Christus. En geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. Laten we zingen over het verlangen naar God. Een andere psalm van David in een nieuwe berijming, gezang 158. We zingen dat twee keer samen. Tijd nemen om samen te bidden en daarbij ook voorbeden te doen. Voorbeden is gevraagd voor Joost van de Lucht. U hebt in het kerkblad het laatste nummer voor de vakantie uitgebreid over zijn situatie kunnen lezen. Hij is afgelopen dinsdag geopereerd en die operatie is goed verlopen. Hij mocht dezelfde dag weer naar huis. En we willen bidden of God bij wil staan in zijn familie. We zullen ook bidden voor de situatie in Noorwegen. Ik neem aan dat de meesten van u het zullen weten. De afschuwelijke schietpartij onder jongeren daar. Tientallen doden. We willen dat ook aan de Heer opdragen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. Het blijft een uiterst bewogen geschiedenis die wij samen gelezen hebben. Voor ons mensen van de 21ste eeuw is het heel moeilijk om te lezen over een kind dat sterft omdat zijn vader een grote misstap begaan heeft. En die verlegenheid leggen we heel eerlijk bij u neer, omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat bij u zo'n kind niet zou kunnen blijven leven. Alsof dat kind er wat aan kon doen, Heer, dat David zich niet kon inhouden. En toch stierf hij. En David bleef leven. Tegelijk spelen er ook andere gedachten door ons hoofd. Als we denken aan uw eigen enige geboren zoon, Jezus Christus. Ook hij stierf. Terwijl hij niets fout gedaan had. Kon hij er wat aan doen dat wij mensen ons niet kunnen inhouden? Was dat zijn schuld? En toch stierf hij en wij mogen leven. Het leert ons, Vader, hoe diep en krachtig de zonde en haar gevolgen zijn. U vertoont zich verschrikkelijk, zowel over de zonde die ons aangeboren is, als over de zonde die wij doen. Help ons, Vader, om die ernst en diepte even serieus te nemen als uzelf. En ons leven in uw licht te willen zien, zodat we steeds weer naar u toe gaan om met u te leven. Want dat is, Vader, wat u wilt. En daarvoor willen we u bedanken. Dat u ons het echte leven met en voor u geeft. Dat wij hier op aarde daarvan een voorproefje mogen ontvangen. Doordat we nu al als een koning tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen. Vader, wij bidden voor Joost van de Lucht en zijn gezin. Dank u wel dat de operatie goed verlopen is en u weet hoe intens de weg nog is die gegaan moet worden. Wees met hen, sta om hen heen. En dank dat u zoveel gegeven hebt in deze goede operatie. We dragen aan u op, Vader, de nabestaanden van de slachtoffers van de moordpartij in Noorwegen. Ook alle omstanders, jongeren die het gezien en meegemaakt hebben, die de intense angst hebben gevoeld. Wees met hen, Vader. Het is een van die heel dichtbij komende situaties waarin we merken inderdaad, dit is wat er gebeurt als een wereld zich van u afkeert. Dit is niet wat u wilt. En wij, Vader, op onze plaats denken mee, leven mee met degene die getroffen zijn daar. En we bidden u, laat de macht van het kwaad niet overwinnen. We dragen ook aan u op, dominee Jan de Haan en zijn vrouw Engelien. Op deze dag van zijn verjaardag willen we danken voor wat hij kan doen, geeft, brengt aan deze gemeente, met u, namens u. De plaats die ze innemen in deze gemeente. Vader in de hemel, wilt u hen zegenen, nabij zijn? U weet ook dat niet alles altijd gemakkelijk gaat. Gezondheid. Wees met hen. Draag hen steeds op de adem van uw stem. Onderweg naar een toekomst waarin alles echt helemaal goed zal zijn. En geef dat wij om Jan en Engelien heen iets van die gemeenschap mogen uitstralen en doorgeven. Iets van dat blijde vooruitzicht van een toekomst zonder pijn, moeite, schuld, zonde. Uw eeuwige leven wat u wilt geven. Kom terug, Heer Jezus. Kom terug. En maak deze wereld nieuw. Dat bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Krijg de gelegenheid om iets van uw gaven te geven in de collecte die vandaag bestemd zijn voor de Theologische Universiteit in Kamp. In het laatste lied dat we zingen leggen we nog één keer de verbinding tussen die geschiedenis van David, Jezus Christus en ons eigen leven. Gezang 169, vers 3, 4 en 5. Laten we gaan staan. Ontvangt u nu de zegen van God. Ga heen in vrede en wees tot een zegen overal waar God u een plaats geeft. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.